Ik vind de Bijbel nog altijd een geweldig boek. Want de Bijbel die spreekt niet alleen maar over de mooie dingen, over de zegeningen. Maar de Bijbel spreekt ook eerlijk over de fouten, over de tekortkomingen en de gebreken. En dat is eigenlijk wel heel bijzonders. Daarom vind ik het ook wel eens een moeilijk boek. En om eerlijk te zijn, als ik soms de Bijbel lees, dan denk ik, nou, als ik de Bijbel had geschreven, dan had het er toch een beetje anders uitgezien. Echt waar. Want, ik noem even een paar dingen. Adam en Eva, die had ik natuurlijk wel in de Bijbel laten staan, want anders begrijp je de rest van de Bijbel ook niet. Maar wie begint er nou zo'n mooi boek met een broedermoord? Kaïn vermoord Abel. En even verder lezen we van een dronken Noach. Nou, neemt u van mij aan, ik had het er nooit in gezet. Kom nou, dat doe je toch niet. Abraham die een relatie had met Hagar. Moet ik nog verder gaan? Lot met zijn dochters. Nou, sorry, maar je zou je er toch kapot voor schamen. En David, ja, die geweldige heldendaden, natuurlijk, die vinden we toch allemaal mooi, die moeten erin blijven staan. Maar die smerige, buitenechtelijke affaire met Bathsheba was in mijn Bijbel echt niet voorgekomen. In mijn Bijbel waren alleen maar geschiedenissen opgetekend die elke vorm van kritiek zouden kunnen doorstaan. Echt waar. Maar als ik er goed over nadenk, dan denk ik dat mijn Bijbel meer een schijnheilig boek geweest zou zijn dan een heilig boek. Want God schrijft vrijmoedig over de dingen die er misgaan. En hij kent ieder mens. Ook ons allemaal. En God schrijft daarover. Als mensen in de fout gaan. En hij ontmaskert mensen. Nee, hij ontmaskert niet genadeloos. Maar hij legt wel bloot wat het in het hart van de mensen is die in die Bijbel voorkomen. En God wil ons vanmorgen ook iets duidelijk maken over Damascus en misschien Damascus in ons leven. Er zijn zo van die maskers die we allemaal wel kennen, die schijnbare vroomheid bijvoorbeeld. Hè, dat we ons tegenover anderen beter voordoen dan dat we zijn. Zo van, kijk mij eens, ik heb een geestelijke broek aan. En die geestelijke broek is dan een beetje te ruim. Daar zak je dan uit als het erop aankomt. Maar we trekken hem wel vaak aan, die schijnbare vroomheid. Van, we kunnen dit aan en we kunnen dat aan. En als we getest worden, dan zakken we door het ijs. Of dat enthousiasme wat we soms ook als christenen zogenaamd hebben, terwijl we van binnen koud zijn, maar om ieder ander tevreden te stellen of om wat voor reden dan ook, ja, dan doen we toch maar enthousiast, terwijl we het niet zijn. En daarom wil ik vanmorgen met u een geschiedenis uit de Bijbel lezen die waarin dat ook zo precies staat, van die maskers die we op kunnen hebben. En de bedoeling daarvan is, zoals God het in zijn woord opschrijft in het Nieuwe Testament, staat dat al die geschiedenissen die tevoren zijn gebeurd, die zijn opgeschreven ter wille van ons op wie het einde der tijden rust. Dus die geschiedenissen uit het Oude Testament met al die problemen, die moeite, die zegeningen ook, maar ook die verkeerde dingen, die zijn opgeschreven opdat u en ik ervan zouden leren. Dat is toch bijzonder? Dat het Oude Testament voor ons geschreven ook is. Daarom wil ik graag met u iets lezen uit het boek Jona. Uit het boek Jona wordt niet zoveel gesproken in de kerk. Want het is een boek waar we soms niet helemaal mee weten hoe we daar mee om moeten gaan. Uit Jona 1. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar. Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee, en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stuk geslagen. De schepelingen werden bevreesd en riepen een ieder tot zijn God. En zij wierpen de lading die in het schip was in zee om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. En de gezagvoerder kwam bij hem en zei tot hem: hoe kunt gij nu zo vast slapen? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God onzer gedenken, zodat wij niet vergaan. En zij zeiden tot elkaar: kom, laat ons het lot werpen, opdat wij te wezen komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot, en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: deel ons toch mede door wiens schuld dit onheil ons treft. Wat is uw bedrijf, en van waar komt gij? Wat is uw land, en van welk volk zijt gij? En vers 15 en 16, daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de zee hield op met woeden. En de mannen vreesden de Heeren met grote vrees en zij slachten de Heeren offer en deden geloften. 2 vers 1, en Jona bad tot de Heeren, zijn God, uit het ingewand van de vis. Hij zeide: ik riep uit mijn nood tot de Heeren en hij antwoordde mij uit de schoot van het dodenrijk. Het is goed om te weten dat dit niet de eerste keer is dat Jona voorkomt in de Bijbel. In 2 Koningen lees je ook van hem. Dan is hij de boodschapper van God voor Israël. Dan mag hij Israël waarschuwen. En als hij de naam Israël hoort, dan roept hij amen. Maar nu komt God met hem voor een boodschap voor Nineveh. En dan roept hij niet amen, maar dan zegt hij ik er niet. En hij gaat de andere kant op. Ver vandaan. Het lag hem niet zo welke opdracht hij van God kreeg. Nee, als het om het volk Israël gaat, wilde hij gehoorzamen. Maar nu het om Nineveh gaat, die grote stad ergens waar de vijanden van het volk van Israël woonden, nee, nou gaf hij niet thuis. En we kunnen ons er een beetje bij voorstellen, want Nineveh zou je kunnen vergelijken met heel lang geleden de nazi's die ons land bedreigden. Of nu tegenwoordig de IS. Wat ook een bedreiging is voor het volk van Israël. Daarmee zijn ze te vergelijken. En daar moest hij een boodschap brengen van God. Nou, niet mij. Niet ik. Hij gaat er vandoor. En hij verlaat zijn huis en dan trekt hij het masker op van de schijnbare gehoorzaamheid. Want hij doet net alsof hij Gods opdracht gaat uitvoeren. De buren van hem zullen wel gedacht hebben, nou, hij doet het wel. Hij gaat wel, maar niets ervan. Hij ging ver weg naar Jafo, zoals we gelezen hebben. En dan denk je toch bij jezelf, als je toch niet doen wil wat God zegt, dan blijf je toch lekker thuis. Dan ga je toch voor de buis zitten en dan doe je het toch gewoon niet. Nee, hij wilde de indruk wekken dat hij deed wat God van hem vroeg. En dan begint er een beetje herkenning bij mij te komen in mijn leven. Want ook ik heb die neiging zo vaak. Als ik iets lees uit Gods woord of iets hoor van anderen, dan denk ik, ja, dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Dat zou ik eigenlijk moeten gaan doen. En dan denk ik, nee, het is mij toch te ingewikkeld of dat kost mij erg veel. En dan doe ik het me niet, maar ik wek vaak dan de indruk alsof ik het wel doe. Kent u dat in uw leven, dat je voor bent, dat je toch wel wil luisteren en het toch niet wilt doen? Ja, als die stem komt van God in je leven, dan is die zo indringend dat je het thuis niet kunt uithouden. Dat kon Jona niet en dat kan ik niet. Want die stem van God uit zijn woord is zo indringend dat je gaat zwerven. Je bent rusteloos. En dan ben je in gezelschap van iemand. We kennen allemaal het boek Job en als de Satan daar voor God verschijnt, dan vraagt God aan de Satan, Satan, waar kom jij vandaan? En dat was niet omdat God niet wist waar Satan vandaan kwam, want God weet alle dingen. Maar de hoogst geplaatste vraagt aan de laagst geplaatste om verantwoording af te leggen. En dan zegt de Satan, ik kom van een zwerftocht van de aarde. Hij is de grootste zwerver van alle tijden. Hij is een erg rusteloos figuur. En het kan ook niet anders, want hij weet hoe het uiteindelijk met hem zal aflopen. Maar ook wij kennen die momenten, dat als we niet doen wat God tegen ons zegt, dan word je van binnen zo rusteloos. Oh, je kunt rekenen zoals Jona kon rekenen op de hulp van de Satan. Alles wat je in ongehoorzaamheid aan God doet, daarbij krijg je hulp van de Satan. Jona vond onmiddellijk een boot. Staat er zo heel uitdrukkelijk. Zo onmiddellijk vond hij een boot. Hoefde er geen enkele moeite mee te doen. En dat is een principe uit het woord van God. Voor wie je kiest, door die word je geholpen. Jona koos om een weg te gaan in onafhankelijkheid van God en wordt door de Satan geholpen. Maar dan vind ik het zo bijzonder dat daarbij staat dat hij een vrachtprijs moest betalen. Zo, ja, je vraagt je af, waarom staat dat dan nou? Een vrachtprijs betalen? Maar alles heeft een betekenis in Gods woord. Hij moest betalen voor zijn overtocht. Broeders en zusters, ongehoorzaamheid brengt een prijs met zich mee. Zonde brengt een grote prijs met zich mee. Adam zondigde en het kostte hem het paradijs. Koning Saul zondigde en het kostte hem zijn koninkrijk. Ananias zondigde en het kostte hem zijn leven. U en ik hebben gezondigd. En wat kostte het? Het kostte het leven van de Heer Jezus. Een dure, dure prijs. Onze ongehoorzaamheid moest heel duur betaald worden. En als je die geschiedenis leest van Jona, en je zou het in het Engels doen, in het Nederlands is dat niet zo duidelijk, maar dan staat daar: Jona gaat down to Jaffa. Down into the ship. Down into the inner part of the ship. Down in the ocean. Down in the fish. Into the fish. Het is down, down, down. De weg van God af in ongehoorzaamheid betekent down, down, down. Dat is een steeds verder afdalen in de moeilijkheden. En als Jona dan niet luistert naar die zachte stem van God, dan gebruikt God een soort van megafoon. Er steekt een enorme stormwind op. En iedereen verkeert in nood. Maar Jona ligt rustig te slapen. Hoe is het mogelijk met zo'n stormwind? En dan gaat de kapitein van het schip, die daalt af in het ruim en maakt dan Jona wakker. En Jona begint dan wel God te prijzen en te loven. En die zegt wel van: God heeft alles gemaakt, het droge. God heeft de zee geschapen, maar verder blijft hij koud. En die zeelieden maar zwoegen en zwoegen om het schip drijvende te houden. Maar het lukt niet. En ze gooien dit overboord en ze gooien dat overboord. Maar het enige wie ze overboord zouden moeten gooien, dat doen ze niet. Ik herken dit ook wel in mijn eigen leven. Dat je dingen overboord gooit. Hier wat. Daar wat. Misschien ook omdat je dingen uit Gods woord begrepen hebt en uit Gods woord duidelijk gemaakt is. Misschien zelfs wel hier in de gemeente dat je duidelijk gemaakt is voor jezelf dat je dingen overboord moet gooien. Maar het belangrijkste wat je overboord moet gooien, hou je nog eventjes voor je. Dat kan ook zo in onze gemeente zijn. Zijn er nog dingen die we overboord moeten kieperen? Zolang we dat niet doen, broeders en zusters, dan blijft die storm. En het is een hevige storm waar je dan doorheen gaat. God geeft u en mij en ook ons gemeenschappelijk om de dingen echt overboord te gooien. Radicaal te zijn ook in ons leven en ook in ons gemeenschappelijk leven. Dingen opruimen. En dan niet het opruimen van zand erover, maar bloed erover. Het reinigend bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen dat geeft kracht. Alleen dat doet de storm ook in de gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven. Stil worden. die storm bedaart dan. En zo gooien ze Jona overboord. Maar God heeft een reddingsplan klaar liggen voor Jona. Dat is geen straf wat hem overkomt. Dat is Gods reddingplan voor zijn leven. Hij wordt door een grote vis opgeslokt. En als hij dan in die vis is, dan begint hij God te loven en te prijzen. Hoe is het mogelijk? Hij bidt en naarmate hij bidt, wordt hij steeds enthousiaster en begint hij God te loven en te prijzen in het midden van de buik van die schip, van die vis. En dan even met mijn woorden, die vis wordt daar zo kotsmisselijk van dat geprezen in zijn buik, dat hij hem uitspuugt. En uitspuugt niet midden op zee, maar op een strand. Is dat niet liefde van God? Iemand die zo ongehoorzaam is geweest. En dan toch. Jona kwam in de buik tot de conclusie dat hij niet bij God weg wilde gaan. Maar dat hij alsnog wilde gaan doen wat God tegen hem gezegd had. Maar het probleem was dat hij wel 3 dagen en 3 nachten daarvoor nodig had. Om tot die conclusie te komen. Dat was een bijzonder heftige gebeurtenis. Ja, God heeft ook wel eens manieren die wij niet zo fijn vinden. Dat het ons niet zo past. Wij willen altijd zegen in plaats van strijd. Nou is het dat strijd je sterk maakt. De zegen des Heren die maakt rijk. Maar de strijd maakt je sterk. Als het volk Israël in de woestijn op reis gaat naar het beloofde land, dan verwachten ze een land alleen maar van melk en honing. Alleen maar zegeningen, voorspoed, blijdschap, noemt u maar op. En dan gaan er 12 verspieders op pad en die komen terug. En die 12 verspieders daarvan zeggen 10 van ja, jawel, een prachtig land. Honing, overvloed. Maar er zijn wel vestingen en reuzen. Dat was wat. En hun geloof, hun vertrouwen zakte tot het nulpunt. En dan komen daar Jozua en Caleb. En die zeggen, wat nou? Ze dienen ons tot spijs. Opeten die hap, daar word je reuze sterk van. Kijk, dat is een heel andere benadering. Je wordt daar sterk aan van. Je moet soms een stuk in de diepte gaan. Je moet soms ook aan jezelf afsterven. Om God te kunnen dienen. Dat betekent dat je maskers in je leven moet afgaan doen. Dat je moet gaan strijden. Het evangelie dat wij graag horen is dat Jezus Christus gekruisigd, gestorven, in een graf gelegd en opgestaan is. Maar de werkelijkheid is dat Jezus tegen jou en mij zegt, als je mij echt wilt volgen, moet ook jij gekruisigd worden. Moet ook jij in een graf gelegd worden. moet ook jij opstaan uit de doden. Want alleen dan kun je mij volgen. Jij moet sterven aan jezelf. Je moet gekruisigd worden. Of zoals Paulus het ergens schrijft. Want ik leef niet meer, maar Christus Jezus leeft in mij. Dat was wat Jona in die diepte geleerd heeft. Dat is iets wat ook u en ik elke dag opnieuw mogen leren. Elke dag opnieuw staan we voor die keus. Wil ik de Heer Jezus Christus volgen? Er staat in de Bijbel, als de Heer Jezus het zegt, neem dagelijks mijn kruis op u. Dat betekent niet het kruis van Christus Jezus, maar elke morgen als je wakker wordt, staat daar een kruis aan je voeteneind. En je hebt de keus om dat kruis op je te nemen die dag en hem te laten staan. Lekker een vrije dag. Ik mag meedoen met mijn collega's, ik mag meedoen met mijn vrienden op school, ook meedoen met de wereld. Ik laat dat kruis maar even staan. Elke morgen opnieuw sta je voor die keuze om dat kruis op je te nemen en te zeggen van nee, ik wil vandaag met Jezus gaan. Hij is de belangrijkste in mijn leven. Hij heeft de eerste plaats. Ik wil voor hem gaan. God geeft Jona een nieuwe kans. God zegt wel tegen hem, nu even niet jouw praatje, maar je moet doen wat ik jou zeg. En dan houdt hij daar in Nineveh een preek. En je zou zeggen, wat voor een preek? Nou, er was geen bal aan die preek. Helemaal niet. Als u hem hier zou horen, zou u zeggen, nou, die spreker nodigen we echt niet weer uit. Want dat is een zeer saaie spreker. En ze worden dan ook niet behouden, gered door een preek, maar door een teken. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament dat aan dit verkeerd geslacht geen ander teken wordt gegeven dan het teken van Jona de profeet. De mensen in Nineveh hadden inderdaad ook gehoord van die Jona. Die Jona die ongehoorzaam was geworden aan God. De storm was opgekomen omdat God die storm had gestuurd. De zee was pas rustig geworden toen ze Jona overboord gekieperd hadden. Dat hadden ze gehoord. Ze hadden niet gehoord, want dat had niemand hun verteld, omdat niemand het wist, dat Jona opgeslokt was door een vis. Dat die vis hem na 3 dagen en nachten weer uitgespuugd had. Dat wisten ze niet. Maar ze hadden wel gehoord. En nou stond die Jona daar in levende lijven. En dat begrepen ze niet. Maar 1 ding begrepen ze wel. Als die God, die iemand die zo gezondigd heeft, dat hij een storm stuurde, dat hij in de zee geworpen heeft, als hij die kan redden, dan kan hij ons ook redden. En ze bekeren zich massaal. 120.000 mensen. Door 1 preek gered? Nee. Door 1 teken. Het teken van een man die gestorven was in de ogen van de mensen en weer opgestaan was. En wat is het teken voor ons in onze omgeving? Zijn wij ook zo'n teken? Zouden de mensen om ons heen tot geloof komen door als wij half dood zijn of als wij echt dood zijn? Ik denk als we echt dood zijn. als mensen om ons heen in ons een levende Heere Jezus gaan ontdekken, omdat we ons tot onszelf, tot de dood, tot het sterven aan onszelf gekomen zijn, dan kan Hij tot zijn doel in ons leven en in het leven van de mensen om ons heen komen. En de vraag aan u en mij is, dat alles wat uit de dood opgestaan is, is in deze dode wereld een teken van de aanwezigheid van de Heere Jezus. En ik heb een verlangen. Ik heb een verlangen om in mijn omgeving, en misschien mag dat ons aller verlangen zijn, om een teken te zijn, ook in Westerwolde, van een levende heiland die gestorven is. En dat mensen massaal de weg vinden tot hem. En dat kan alleen maar als u en ik het voorbeeld zijn. Mensen hebben hele slechte voorbeelden van christenen voor zich. We weten er alles van, ik hoef het u niet te vertellen. Maar hoe is het met u en mij? Henoch wandelde met God 300 jaar. En elke dag was er minder van Henoch te zien in zijn leven en meer van de goddelijke natuur. En na 300 jaar zei God tegen Henoch: ach jongen, je lijkt zo sprekend op mij, hè? Ga me niet terug. Wij hebben geen 300 jaar als Henoch. En toch, en daarom moet het wat sneller. En ik zou u willen vragen om met mij vandaag te zeggen tegen de Heer Jezus, tegen God in de hemel: maak ons tot een teken voor onze omgeving, voor heel Westerwolde. En dat wens ik niet alleen ons als gemeente toe, u en mij persoonlijk, maar dat wens ik ook allen toe die op dit moment voor de radio luisteren. Misschien in uw ziekbed, misschien in uw ouderdom, of waar dan ook. U kunt een teken zijn voor uw omgeving van de liefde van God. Amen.